Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten door het zingen uit het gebed des Heren, daarvan de versen 7 en 8. Leid ons in geen verzoeking ooit, verberg voor ons uw aanzicht nooit. En wat er verder volgt, de versen 7 en 8 van het gebed des Heren. Gods woord zullen worden voorgelezen, Jacobus 1. De eerste brief van Jacobus is onze schriftlezing. Doch stellen we ons vooraf onder de tucht van Gods heilige wet, waarna we zingen, Psalm 32, vers 3. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden, verborgen kwaad dat in mij werd gevonden, en wat er verder volgt. Het derde vers van Psalm 32, na de wetlezing.
God sprak al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Van de apostel Jacobus. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Zaligheid. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving van uw geloof lijdzaamheid werkt. Doch de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk. En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Maar dat hij ze begeren in geloof, niet twijfelende, want die twijfelt, is een baar der zee gelijk, die van de wind gedreven en op en neder geworpen wordt. Want die mens menen niet dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen. Maar de broeder die nederig is, roeme in zijn hoogheid, en de rijke in zijn vernedering, want hij zal als een bloem van het gras voorbij gaan. Want de zon is opgegaan met de hitte en heeft het gras doorgemaakt, en zijn bloem is afgevallen en de schone gedaante haars aanschijn is vergaan. Alzo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft, degenen die hem liefhebben. Niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade, en hij zelf verzoekt niemand. Maar een iegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheden afgetrokken en verlokt wordt. Daarna, de begeerlijkheid ontvangen hebbende, baart zonde. En de zonde voleindigd zijnde, baart de dood. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Alle goede gaven en alle volmaakte gift is van boven, van de Vader der lichten afkomende, bij welke geen verandering is of schaduw van omkering. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijner schepselen. Zo dan, mijn geliefde broeders, een iegelijk mens, zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn. Want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Daarom, afgelegd hebbende alle veiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. En zijt daders van het woord, en niet alleen hoorders, uzelf met valse overlegging bedriegende. Want zo iemand een hoorder is des woords, en niet een dader, die is een man gelijk, welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel. Want hij heeft zichzelf bemerkt en is weggegaan, en heeft terstond vergeten hoedanig hij was. Maar die inziet in de volmaakte wet die der vrijheid is, en daarbij blijft, deze geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze, zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. Indien iemand onder u dunkt dat hij godsdienstig is en zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, deze godsdienst is ijdel. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Tot zover de schriftlezing.
Doeken we het aangezicht van de Heer in een gemeenschappelijk gebed. Heere, Gij grote en eeuwige God, die hoog boven ons gezeten is in de hemel en de aarde gebruikt als een voetbank voor uw heilige voeten. U bent het die ons hier vanochtend bij elkaar brengt in uw huis. Op deze eerste dag van een nieuwe week, deze rustdag, waarin we mogen rusten van al onze door de werkse werkzaamheden en naar uw huis mochten komen om te luisteren naar wat u tot de gemeente, maar ook tot ons persoonlijk te zeggen hebt. U heeft ons gedragen en gespaard dat we nog hier mogen zijn, of dat we nog mee mogen luisteren. Daar komt u alle dank voor toe. De psalmdichter zingt: ik zal met het vreugd in het huis des Heren gaan, om daar uw grote naam te danken. Danken van al uw goedheid, dat u ook vandaag weer met uw woord tot ons komt. Dat we nog dagelijks te eten hebben. En dat we een dak boven ons hoofd mogen hebben. Maar ook dat we hier in alle rust en vrede bij elkaar mogen zijn. Zoveel dingen om te danken. Dat laatste is ook geen vanzelfsprekendheid. Als elders uw kerk in verdrukking, in het verborgene bij elkaar mogen komen, dan hebben we hier die vrijheid nog. Om zonder problemen ons te stellen onder uw woord. Wil u vragen of u het woord dat vanochtend tot ons komt? Heer, wilt u dat zegenen? Wilt u het gebruiken om onze ogen en onze oren te openen? Te luisteren naar uw oproep: bekeert u en gij zult leven. We zijn nog in het heden der genade, in die wel aangename tijd. De afgelopen week zijn zoveel mensen weggenomen, maar ons heeft u nog gelaten aan deze zijde van het graf. U nodigt ons nog, bekeert u en gij zult leven. Dan is de vraag: Heer, wat doen we met uw woord? Er zijn zoveel afleidingen, zoveel dingen die ons aftrekken van uw woord. En daar spreekt uw woord ook van. Als we denken aan de gelijkenis van het grote avondmaal, waarin u nodigde, iedereen welkom was. Maar de een had een akker gekocht en die wilde gaan bezien. Of een jok rossen wat hem bezig hield. Zoveel zaken die belangrijker gevonden werden, die ons bezig houden. En zo kan het ons hele leven gaan. En is de vraag waarin dat dan eindigt. Want aan ieder van ons leven komt een einde. Dat we rekenschap af zullen moeten leggen van al onze daden. Ook wat wij met uw woord gedaan hebben. Heer, van nature zijn we zondaren. Er is vanochtend ook de wet weer voorgehouden. Die oproept om uw liefde te hebben boven alles en onze naast als onszelf. Heer, en als we daar ons leven naast leggen, dan moeten we belijden. dat we die geboden niet kunnen houden, ook niet de afgelopen week. Dat we daar hebben vergeving van nodig, van al onze zonden. En dat is te vinden in het bloed van Hem die naar deze wereld kwam, om zondaren te zaligen. Wilt u onze ogen, onze oren dan ook voor dat woord openen, dat we u zullen gaan zoeken, terwijl u nog te vinden zijt. We dragen de gemeente aan u op, deze grote stad. We vragen of u daar ook nog in wilt werken. Dan weet u opgekomen zijn, ja, misschien met tegenzin. Het gewoonten of het sleur, wilt u dat wegnemen? Dat er een hartelijke begeerte in ons hart zou komen om te luisteren naar wat u naar ons te zeggen hebt door middel van uw woord. Door middel van de te lezen predikatie deze morgen. De wereld gaat door met al de dingen die van uw woord afwijken. Maar het of lijkt dat Satan het voor het zeggen heeft. Ook als we denken aan de feesten die worden georganiseerd in verband met Halloween. Waarin de Satan wordt vereerd. Heren, dat we daar ver weg van zouden mogen blijven. We zijn van nature niet beter. Maar in uw huis is meer te vinden dan dat. U bent sterker dan Satan, u bent de machtige. U heeft alles overwonnen. Doet u dan ook werken in het midden van ons, onverdiend. Dan, er was gemeente een beroep uitgebracht op een van uw knechten. Hij had geen vrijmoedigheid om het beroep aan te nemen. Hier een teleurstellend bericht. Maar u wil toch vragen of u voor de gemeente als een opperherder wilt zorgen. En dan zou ik ter zijner tijd, op uw tijd, een eigen herder en leraar wilt toeschikken. Gedenk de zieken, de zwakken, ook de psychisch zieken. Heer, u kent hen. Het in de middelen tot herstel zegenen. Gedenk de rouwdragenden. Die korter of langer geleden aan de geopende oever stonden van een geliefde. Heer, wilt u troosten. Zoals u dat alleen kunt. Gedenk de jeugd van de gemeenten. Er is veel wat op en af komt. Maar de lezen van uw woord. Gedenk de schepper in de dagen uw jongelingschap. Eer dat de dagen komen. En de jaren naderen waarvan. Gezeggen zult ik heb geen lust in uzelf. Van jong zijn hebben alle krachten nog. Hier om u te zoeken. Zo oud zijn wordt dat minder. Wilt u de jeugd vasthouden bij uw woord? Trekken met liefde koorden. Gedenk de ouders in de opvoeding. Ze zorgen zij voor kinderen. Terugbrengen als ze andere wegen zijn gegaan. Ook helpen de gezinnen waar pleegkinderen worden opgevoed. Hen geven wat zij nodig hebben. Denk onze overheid, vorstenhuis. Heren, wilt u een terugkeer geven tot u? En helpen die daar overeenkomstig uw woord hun werk open doen, te doen. Denk de familie Dekker in Israël. Het woord wat daar gebracht wordt in de gemeente van Nazareth. Heren, wilt u het zegenen? Daar ook uw kerk verder uitbreiden. Tot eer van uw grote naam. Dat u ook vragen voor de familie Rodenburg in Oeganda. Waar zij een plaats hebben. Werk doen voor de MAF. Heren, wilt u dat ook zegenen? Dat werk is nodig. Ter ondersteuning voor het brengen van uw woord. Wilt u hen ook zegenen? Wilt u zo met ons zijn? Dan denken we ook aan het zendingswerk en het evangelisatiewerk. Organisatieposten waar uw woord gebracht wordt ook vandaag. En denken we ook aan het werk in Scheveningen op de evangelisatie, post, het kompas. Heer, wilt u broeder Van Velden geven wat hij nodig heeft in de taak die u op zijn schouder heeft gelegd. Heer, wilt u het zegenen. Ook daar nog uw kerk bouwen. Wilt u met ons zijn deze morgen? Zal er een predikatie worden gelezen? Heer, wilt u aandacht geven voor uw woord? Wilt u uw kinderen geven wat zij nodig hebben? Heer, u weet wat dat is. U weet waar ze gelegen zijn. Wilt u voor hen zorgen? Wilt u zo met ons zijn? Aandacht geven voor uw woord. De macht van Satan beteugelen. Dat vragen we van u. Niet omdat we dat verdienen. Maar alleen om Christus wil. Amen. Zingen we met elkaar uit Psalm 84, daarvan de versen 1, 3 en 6. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heer der legerscharen, God, zij mij uw huis en tempel zangen. Hoe branden mijn genegenheden, om zeren voorhof in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. De versen 1, 3 en 6 van Psalm 84 en ondertussen zal er worden gecollecteerd. gemeente, aan de orde van behandeling is zondag 52. We lezen eerst de vragen en antwoorden 127 tot en met 129. Welke is de zesde bede? Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is, terwijl wij van onszelf zo zwak zijn, dat we niet één ogenblik zouden kunnen bestaan en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten. Zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderleggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Hoe besluit gij uw gebed? Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Dat is, zulks allen bidden wij van u daarom, dat gij, als onze koning en alle dingen machtig, ons alle goeds te geven de wil en het vermogen hebt, en dat alles, opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwiglijk geprezen worden. Wat betuigt het woord amen? Amen wil zeggen, het zal waar en zeker zijn. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van God begeer. Het gaat in deze zondag over de grootheid van God. Er zijn twee gedachten. De eerste, de grootheid van God in het zesde gebod, in de zesde bede. En de grootheid van God in het besluit van het Onze Vader. Dus het gaat vanochtend over de grootheid van God. In de eerste plaats over de grootheid van God in de zesde bede. En in de tweede plaats de grootheid van God in het besluit van het Onze Vader. Dus eerst onze eerste gedachte, de grootheid van God in het zesde gebod, in de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking. Zo luidt de zesde bede. Hoe moeten we dat verstaan? Jacobus 1 is gelezen. In vers 2 van Jacobus 1 lezen we: acht het voor grote vreugde, broeders, als gij in velerlei verzoeking valt. Dus Jacobus zegt dat het een zaak van vreugde is als u in vele verzoeking valt. En hier is dus in de zesde bede klinkt het: leid ons niet in verzoeking. Spreekt dat elkaar niet tegen? Om dat te verstaan moeten we bedenken dat er tweeërlei verzoeking is. Er is een verzoeking ten goede en een verzoeking ten kwade. Er is een verzoeking door God en er is een verzoeking door de duivel. Op verschillende plaatsen in de Bijbel lezen we dat God mensen verzoekt. In Genesis 22 lezen we dat God Abraham verzocht toen hij hem de opdracht gaf om de zoon van de belofte, Isaac, te offeren. In Kronieken 32 lezen we dat God Hiskia is verzocht. Nadat hij genezen was van zijn ziekte. Toen kwamen de gezanten uit Babel en viel Hiskia in de zonde van hoogmoed. Dus we lezen soms dat de Heere iemand verzoekt. Wat betekent dat dan? De verzoeking waarmee de Heere verzoekt is een beproeving. Een beproeving des geloofs. De Heere beproeft zijn kinderen om het geloof te oefenen. Om hen af te brengen van alles buiten God en Christus. En om hen alleen op de Heere te werpen. De beproeving die de Heere in het leven van zijn kinderen zendt, moet daartoe dienen dat hun eigen vlees gekruisigd wordt, hun eigen hik wordt afgebroken en ze leren leven alleen van Gods genade. Dat is nuttig en nodig voor de oefening van het geestelijke leven. Als de Heer Jezus hier het gebed op de lippen van zijn discipelen legt, leidt ons niet in verzoeking, dan is dat niet die verzoeking. Integendeel, Jacobus zegt: acht het voor grote vreugde, broeders, als gij in velerlei verzoeking valt. Het is een bewijs dat God van u afweet. Het is een bewijs dat de Heere u wil oefenen op de weg des geloofs. Die verzoekingen zijn als kastijdingen, zoals de Hebreeënbrief daarvan spreekt. Het zijn bewijzen van het kindschap. Dus dat kan niet bedoeld zijn in de zesde bede. Hoe weet ik nu of het beproevingen van de Heere zijn, als het kruis mijn schouder naar beneden drukt, en als ik de diepe weg die ik moet gaan, het verdriet iedere dag met me meegaat? Hoe weet ik nu of dat beproevingen van de Heere zijn? Wel, dan moet u maar nagaan waar die verzoekingen u brengen. Brengen ze u aan de voeten van de Heere? Geven ze u werk aan de troon van zijn genade? De Heere verzoekt de zijnen als een beproeving om hen des te meer aan hem te verbinden. Want er is ook een andere verzoeking. Er is ook een verzoeking van de vorst der duisternis. Dat is een verzoeking tot het kwade, om tot de zonde te verleiden. Die verzoeking wordt in de zesde bede bedoeld, als gebeden wordt, leid ons niet in verzoeking. O, wat was het voor David een verzoeking toen hij Bathsheba zag? Het was een verleiding van de vorst der duisternis. David viel in die verzoeking. Wat een wonder dat de grote zoon van David, Christus, tijdens de verzoeking in de woestijn staande bleef. De Satan heeft Jezus ook verzocht, opdat hij ongehoorzaam zou worden aan zijn goddelijke roeping. Stel eens voor, als dat gelukt zou zijn, dan was het voor altijd verloren geweest. Maar Jezus bleef staande in de verzoeking. Nu is hij de verhoogde in de hemel. Satan kan er niet meer bij. Maar onder Gods toelating kan hij nog wel bij Gods kinderen komen. In zijn duivelse verzoeking probeert Satan nog steeds om hen tot de zonde te verleiden. Dan spiegelt hij de zonde zo onschuldig voor. Als u valt in de verzoeking, probeert hij u tot wanhoop te brengen. Dan zegt hij dat er voor u geen genade meer is. Van deze verzoeking, de verzoeking waarmee de Satan komt, geldt wat Jacobus zegt: God verzoekt niemand. Die verzoeking om tot zonde te verleiden komt bij de Satan vandaan. De Heere wil door middel van zijn verzoekingen en beproevingen zijn kinderen dichter bij hem brengen. Satan probeert ze juist van God af te trekken. Van de verzoeking van Satan geldt dus: leid ons niet in verzoeking. Dat is een gebed om bewaring in de verzoekingen van Satan, omdat we onszelf niet zijn toebetrouwd. Leid ons niet in verzoeking. In dat gebed ligt opgesloten dat de Heere uiteindelijk de leiding heeft en niet Satan. De touwen blijven in Gods handen liggen. De Satan kan alleen verzoeken onder de toelating van God. Ik denk aan de volkstelling van David die twee keer beschreven wordt in het Oude Testament. Het was hoogmoed van David dat hij het volk wilde laten tellen. Hij wilde in zijn hoogmoed zich beroemen op de grootheid en macht van het volk Israël. Het is opmerkelijk dat er dan op de ene plaats staat dat de Satan David aanspoorde en op de andere plaats dat God het deed. Hoe moeten we dat zien? Is dat met elkaar in strijd? Nee, als die twee dingen naast elkaar leggen, mogen we zeggen dat de Satan David aanporde, maar dat de Heere uiteindelijk de leiding had. Wijnjan vergelijkt in de Christenreis de duivel met een leeuw, een briesende leeuw, die verscheuren wil, maar wel een leeuw die aan de ketting ligt. God heeft die leeuw aan de ketting gelegd. De Heere kan de ketting wel eens laten vieren, maar de leeuw kan geen stap verder zetten dan de ketting lang is. Onderschatte Satan niet, want hij heeft grote macht. Maar die Heere en zijn Christus hebben alle macht. dat erkent de bidder. Heere, u bent toch de leiding. U hebt toch de leiding. Leid ons niet in verzoeking. De bidder ziet de verleidingen en de verzoekingen van Satan. Hij kent zijn eigen zwakheid en wendt zich tot God. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Satan is als een brullende leeuw. Maar er wordt gebeden, Heere, houdt u de ketting toch alstublieft vast. Het woord in de verklaring van deze bede zegt, terwijl wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten. Zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest. We horen hier dus een in zichzelf krachteloze bidder. Van nature waren we onsterk, maar de Heere maakt zijn kinderen klein. Simsons ogen werden uitgestoken. Gebonden door de vijanden moest hij met een molensteen malen. Waar was zijn kracht? Waar was Davids kracht in zijn lach? Wat kwam er terecht van Petrus met zijn grote woorden? Hij verloochende zijn meester. Wij menen sterk te zijn, maar we kunnen geen ogenblik bestaan. Dat wordt hier beleden. Zonder u kan ik de verzoeking van Satan geen ogenblik de baas. Als u ons één ogenblik loslaat, dan zijn we verloren. Ik heb ieder moment de kracht van boven nodig. Christus heeft gezegd, zonder mij kunt gij niets doen. Hoort u dat? Zonder hem kunnen we niet geloven. Kunnen we niet bidden. Kunnen we niet strijden. En kunnen we niet staande blijven in de verleiding van de zonde. Zonder u kan ik niet zuchten. Niet van hier naar boven vluchten. In alle dingen ben ik zo totaal afhankelijk van de Heere. Als we die afhankelijkheid beleven, dan gaan we dit antwoord begrijpen. Terwijl we van onszelf al zo zwak zijn, dat we niet één ogenblik zouden kunnen bestaan, zo wil ons toch behouden en sterken. Er zijn immers machtige doodsvijanden die het op het leven van Gods kinderen hebben gemunt. Het antwoord wijst die doodsvijanden aan. Het zijn de duivel, de wereld en ons eigen vlees. Het zijn doodsvijanden. Ze hebben het gemunt op ons leven. Ze proberen Gods kinderen van God af te trekken. Ze laten u niet met rust. De listen van de duivel zijn ons niet onbekend, zegt Paulus. Beseffen we wel de tactieken van de duivel? Satan is geen boze sprookjesfiguur waarvan we kunnen zeggen dat hij niet bestaat. Nee, de duivel bestaat werkelijk. Door heel de Bijbel heen leest u over de werkelijkheid van de Satan en van zijn tactieken. Soms brult hij als een briesende leeuw. Dan kunt u hem al vanuit de verte horen brullen. Soms komt hij als een engel des lichts. Dan staat hij bij u met een Bijbeltekst in de mond, zonder dat u het beseft. De duivel weet precies de zwakke plekken van uw leven. O, wat kan hij Gods kinderen benauwen op dat smalle pad dat naar boven leidt. Ook avondmaalstijden kunnen soms tijden zijn van bijzondere aanvallen van de dorst van de vorst der duisternis. Dan maakt hij Gods kinderen wijs dat zij geen heil bij God hebben en te vergeefs op God hebben gehoopt. Een andere keer probeert hij hen tot zonde te verleiden. En als zij dan in de zonde gevallen zijn, probeert hij hen tot wanhoop te brengen om hen bij Christus vandaan te houden. U mag van de duivel best godsdienstig zijn. Als het maar een godsdienst is waarbij u uzelf in het leven kunt houden, waarbij u uzelf op de been kunt houden, buiten Christus om. De aanvechtingen van de vorst der duisternis zijn levende werkelijkheid in het leven van Gods kinderen. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Wat denkt u, als de duivel Christus niet met rust liet, zou hij Gods kinderen dan wel met rust laten? Maar gelukkig, Christus heeft de Satan overwonnen. Hij bleef staande bij de verzoeking in de woestijn. Hij schrok niet terug toen de duivel hem in de hof van Gethsemane besprong. Hij verpletterde de kop van Satan op Golgotha. Hij kon het zeggen dat de overste van deze wereld, de duivel, aan hem niets heeft. Jezus heeft de sleutel van de hel en van de dood, de Satan niet. En u zegt hier de bidder, ik heb geen kracht in die aanvechtingen van Satan. Maar u heeft zijn kop toch vermorzeld. Houd mij dan staande en sterk mij in uw kracht. Er is nog een doodsvijand. De duivel is er, maar ook de wereld. De wereld, welke wereld is dat? Is dat de schepping? Als u in de natuur wandelt, bent u soms verwonderd over de wonderen in de schepping. Dan moet u de grootheid van de schepper wel bewonderen. Maar die wereld, die wordt hier niet bedoeld. Als hier wereld staat, is dat de wereld die in het boze ligt. De grote vijandige wereld. Het is de samenleving die met God niet rekent. De ontkerstende samenleving in West-Europa in het begin van de 21ste eeuw waarin wij leven. Van die wereld zijn Gods kinderen uiteindelijk maar spelbrekers. Ze passen niet bij die wereld. Als christen en getrouw op de ijdelheidskermis zijn, moeten ze daardoor. Ze kunnen niet buiten de wereld omleven. Ook wij niet. We staan er middenin. Christen en getrouw onderscheiden zich van de anderen zozeer dat ieder het zag dat zij zich niet bij de wereld voegden. De wereld kon het zien aan hun woorden, hun uiterlijk en hun levenswandel. Is dat nog zo? Of niet? Moet het voor ons geen zorg zijn dat de scheidslijn tussen kerk en de wereld al meer vervaagt, omdat we dezelfde taal spreken als de wereld, omdat we ons op dezelfde manier kleden en niet willen opvallen? Christen en getrouw, die vielen wel op. Het heeft getrouw zijn leven gekost. Hij stierf de marteldood. Dat hoeft ons niet te verbazen, want Jezus heeft toch zelf gezegd dat we in de wereld verdrukking zouden hebben? Dat we nog in alle rust kerk kunnen houden in de 21ste eeuw, in een ontkerstende wereld, is niet gewoon. Dat is iets wat de Heere ons nog geeft. In het testament van Christus staat, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Getrouw stierf de marteldood. Maar Bunyan beschrijft hoe hij gevoerd werd in de eeuwige heerlijkheid. We leven in een wereld die met God niet rekent. De verleidingen van de wereld zijn zo groot. Er is aardsgezindheid, materialisme, geldzucht, zedeloosheid. Vele leven en leven waarin ieder precies kan doen waar hij zin in heeft. Hoe boos en dwaas het ook mag zijn. In zo'n wereld leven jullie ook, jongelui. Je moet altijd maar bedenken, als je achter je computerscherm zit, of als je op je smartphone kijkt, of als je een boek leest, of op zaterdagavond ergens naartoe gaat, zou Jezus er ook bij kunnen zijn? Zou hij mee kunnen kijken met mij op dat scherm? Zou hij op zaterdagavond met mij mee kunnen gaan? Gods kind bidt, de verleidingen van de wereld zijn zo groot en ik heb geen kracht om staande te blijven. Mijn hart ligt ervoor open om meegetrokken te worden. Christus bleef staande. Hij kon zeggen, ik heb de wereld overwonnen. En nu zegt deze bidder, ik kan zelf niet staande blijven, want de wereld van binnen sluit aan bij de wereld van buiten. Maar geeft u mij kracht. Er is nog een wereld. Niet alleen de wereld van buiten, maar ook een wereld van binnen. Dat is de derde doodsvijand. die wordt hier ons eigen vlees genoemd. Zou dat niet de ergste vijand zijn? Als we dat eigen hart niet hadden, dan had de duivel helemaal geen vat op ons. De grootste vijand zit van binnen. Dat is het eigen ik. Die nemen we overal mee naartoe. We kunnen in een klooster gaan, achter dikke muren, maar we nemen onszelf mee. We kunnen onze knieën buigen, maar we nemen onszelf mee. We kunnen in de kerk zitten, maar we nemen onszelf mee. We kunnen op de preekstoel staan, maar we nemen onszelf mee. Dat eigen hoogmoedige ik, dat wil niet buigen. Dat wil niet achter de Here aankomen. Dat wil niet gekruisigd worden. Dat zoekt nooit de eer van God. Het is een vijand van genade. De grootste vijand zit van binnen. Daarom hebben de vijanden van buiten zoveel vat op ons. De zwaarste strijd is de strijd tegen ons eigen, hoogmoedige, zondelievende ik. In deze strijd wordt het ervaren dat vlees en bloed zich niet onderwerpen aan de wet van God. En dat kan ook niet. In deze strijd gezet heeft Paulus het gezegd: als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? De Heer Jezus heeft gezegd: uit het hart komen voort boze bedenkingen. Wanneer zijn Gods kinderen dat zondaars bestaan, dat inwonend verderf kwijt? Pas bij de laatste snik worden ze verlost van zichzelf, niet eerder. Al zijn het de beste momenten van het geestelijke leven, waarop het eigen ik er een ogenblik onder mag liggen. Nu zegt de bidder: Heere, houdt u mij staande in de strijd. Wilt u dat eigen ik, dat eigen vlees, er maar onder houden? Van de drie doodsvijanden lezen we dat ze niet ophouden ons aan te vechten. Gods kerk raakt hier die drie doodsvijanden nooit kwijt. Ze gaan altijd mee. Het zijn doodsvijanden, zeker. Het zijn gezegende tijden wanneer het eigen ik eronder ligt. Wanneer het geloofsoog mag zijn op Christus. Dat zijn momenten dat de duivel en de wereld geen vat op ons hebben. Maar het is de ervaring dat die hoogten soms heel dicht naast de diepte liggen. Soms één verkeerde, onreine, zondige gedachte in het hart en u voelt dat de Heere wijkt. Het ligt zo teer tussen God en ons hart. De vijanden kunnen zomaar de kop weer opsteken. Het is waar dat ze niet ophouden ons aan te vechten. Maar nu vlucht de bidder ermee tot God. Kent u die vijanden? Of hebt u er ook last van? Paulus heeft gezegd aan het eind van zijn aardse loopbaan: ik heb de goede strijd gestreden. Daar komt u. Daar kunt u al Gods kinderen aan herkennen. Ze strijden de strijd niet goed. Dat zegt Paulus ook niet. Ze strijden wel de goede strijd. Ze kennen de strijd tegen de drie machtige doodsvijanden. Zo wil ons toch staande houden door de kracht van de Heilige Geest, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen. We hebben de kracht van de Heilige Geest nodig, die het neemt uit Christus. Christus is staande gebleven. Die geest verenigt met Christus, doet zien op Christus, trekt af van eigen kracht en drijft heen naar Christus. Die geest bekleedt met de geestelijke wapenrusting, dat wil zeggen met het borstwapen der gerechtigheid, het schild van het geloof, de helm der zaligheid en het zwaard des geestes. Lees Efeze 6 maar na hoe Paulus daarover schrijft. Alleen dan kan ik staande blijven. Alleen in de sterkte die bij God te vinden is. Dan kan het waar zijn: de Heere is bij mij, ik zal niet vrezen. Het is Israëls God die kracht hem geeft. Want in eigen kracht kan ik geen ogenblik staande blijven. Opdat we in deze geestelijke strijd niet onderliggen. De jongens begrijpen dat wel. Als je met elkaar in het vechten bent op het schoolplein, probeer je de ander eronder te krijgen. Als dat lukt, dan zit je er bovenop. Dan zeg je dat je gewonnen hebt. Zo kan het ook in geestelijk opzicht zijn dat ik onderlig en dat de zonde en de Satan bovenop me zitten. Dan kan ik helemaal niets beginnen. Dat is dat onderliggen. Zo was het met David toen hij in zonde viel. Zo was het ook met Petrus toen hij voor dat ene dienstmeisje zijn trouwe zaligmaker verloochende. Ze lagen eronder. Dat kan dus in het leven van Gods kinderen. Het is, zegt het antwoord, een geestelijke strijd. Als ik met mijn eigen wapens de geestelijke vijand de baas wil, zal me dat niet lukken. Dat kan alleen in de kracht van de Allerhoogste. Michiel Adriaanszoon, de ruiter, mocht veel overwinningen behalen, met name op Engelse tegenstanders in die tijd. Het is ontroerend als u leest hoezeer deze Michiel de Ruiter een biddend leven had. Men zegt wel dat de vijanden banger waren voor de gebeden dan voor de kanonskogels. Als een gevecht begon met die vijand, met de vloot, dan ging Michiel de Ruiter op de knieën, samen met de vlootvoogden. Het is ontroerend om de inhoud van die gebeden te lezen die hij bad. Zo alleen kan de vijand eronder, niet in eigen kracht. Als ik het van eigen kracht verwacht, dan moet ik het onderspit delven. Het kan alleen in zijn kracht. Dat betekent aan onze kant gevouwen handen. Alleen zo kan ik altijd sterke tegenstand doen. Dat kan alleen in zijn kracht die verheerlijkt wordt in mijn zwaktheid. De duivel is doodsbang voor gebeden van kinderen van God, die zich op God geworpen weten in de hitte van de strijd. Want dan weet de duivel dat bij die mens plaats is voor de kracht van Christus. En Christus staat uiteindelijk garant voor de overwinning. Totdat wij eindelijk ten ene male de overhand behouden. Hoe die doodsvijanden ook tekeer kunnen gaan tegen de gemeente van God, in die goede strijd des geloofs, de overwinning is zeker. Gij, Heer, alleen gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. We gaan onze tweede gedachte, maar we willen eerst zingen uit Psalm 89 en daarvan het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de eer toegebracht en wat er verder volgt. Psalm 89 en daarvan het 8e vers.
Thank you.
Gemeente, we staan stil bij de grootheid van God. We hoorden dat in de zesde bede. Nu staan we nog stil bij de grootheid van God in het besluit van onze Vader. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Het koninkrijk. Het lijkt wel of de duivel het woord zeggen heeft, maar het is niet waar. Uw is het koninkrijk. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde, zegt Christus. Uw is het koninkrijk en de kracht. Christus heeft overwonnen. De kop van Satan is vermorzeld. Hij kon zeggen, in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Alles zal erop uitlopen dat de drie enige God de eer zal hebben en dat het rijk van de duisternis voor altijd en voor goed zal ondergaan. De zaak van koning Jezus staat er zo goed voor. Dat mogen we ook nu zeggen in een wereld die vol onrust is. Over heel de wereld, overal zijn oorlogen, bloed en tranen. Het kan schijnen alsof de kerk des Heren zal ondergaan. En toch, in zo'n wereld mag het gezegd worden dat de zaak van Gods koninkrijk geen twijfelachtige zaak is. Dat mag moed geven, juist ook in die goede strijd des geloofs. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Zulks alles bidden wij van u, daarom dat gij als onze koning en alle dingen machtig ons alle goeds te geven de wil en het vermogen hebt. Onze koning. Mag u dat zeggen? Mijn koning, als Jezus, die alle macht heeft, mijn koning is. Kunnen er allerlei pijlen nog mee afgeschoten worden, maar dan ben ik eeuwig geborgen in hem. Die koning vermag alle dingen en voor hem is niets te wonderlijk. Hij is de koning der koningen en de Heere der heren. Geen vijand kan tegen hem op. Hij heeft de wil en het vermogen ons alle goeds te geven. Hier mag het geloof spreken dat sterkte macht vinden in die koning. Hij wil het en heeft de kracht ons alle goeds te geven. Nee, dat is niet wat ik goed vind, maar wat hij goed vindt. Daar zit Jozef in de gevangenis. Jozef, weet de Heer al wat van je af? Ach nee, de schenker is me alweer vergeten. En ik merk geen teken ervan dat God van me af weet. En toch, hij is niet beschaamd. Davids omzwervingen. Hij vluchtte voor Absalom. Eerder had hij al moeten vluchten voor Saul. Het zag er hopeloos uit. Alles goeds gegeven. Jozef zat in de gevangenis. David moest vluchten. Job zat in de grootste ellende op de ashoop. En dan toch, hij heeft de wil en het vermogen alle goeds te geven. Wat zijn dat een gezegende ogenblikken als het geloof het van harte mag zeggen dat, hoe het ook gaan mogen, de Heer zich nooit vergissen kan. Een vader zei eens, toen hij met zijn kinderen bij het kist met het dode lichaam van zijn vrouw en hun moeder stond, laten we maar gaan zingen het versje, heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw grootheid tegen. Zoals God het doet, is het toch goed. Alle dingen moeten medewerken ten goede. Als Paulus dat schrijft, gaat het juist over lijden, verdrukking en beproeving. Alle dingen moeten medewerken ten goede, degene die God lief hebben en die naar zijn voornemen geroepen zijn. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Dan hebt u toch alles. Hij heeft de wil en het vermogen ons alle goeds te geven. En wat God doet, dat is goed. Het ongeluk is dat ik het vaak niet goed vind. Dat botst. Dan botst dat op elkaar. Maar wat een wonder als ik het goed mag vinden. Wat God doet, dat is wel gedaan. Zijn wil is wijs en heilig. En waar doet de Heer het dan op uitlopen? Wat houdt dan dat goede in? Als ik op die ashoop moet zitten, of in die gevangenis, of als ik de leeuwen van de leeuwenkuil al hoor brullen, wat houdt dat goede dan in? Zijn eer, zijn verheerlijking, dat alles, opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwiglijk geprezen worden. De eer van God wordt de blijdschap van Gods kinderen. Uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Daar loopt het op uit, op die heerlijkheid in der eeuwigheid. Dan zal de aardse strijd voorbij zijn. Dan zullen er geen leeuwenkuilen, geen ashopen, geen brandstapels meer zijn. Maar er zal God zijn, alles en in allen. Dan zal hij eeuwig de eer hebben. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Dan blijft hier de strijd, meest tegen mezelf. Maar het is de bede, mag ik dan maar stilletjes achter u aankomen, uw voetstappen drukken, want achter u is het veilig en goed, eeuwig goed. Dan besluit het gebed uiteindelijk met het woord amen. Amen wil zeggen, het wil vast en zeker zijn. Het Hebreeuwse woord geloven is verwant aan het woord amen. We zouden het kunnen vertalen met vasthouden. Er zit vastheid en zekerheid in. Nee, het geloof vindt geen vastheid en zekerheid in zichzelf. Ach nee, dan zijn we als een baar van de zee gelijk. Een rietje in de wind heen en weer bewogen. Maar die vastheid ligt buiten ons in God en in Christus. In zijn werk, in zijn trouw, in zijn woord en in zijn verbond. Daar ligt het rotsvast. Het is de ja en de amen. Vandaar dat amen vertaald mag worden met het zal waar en zeker zijn. De zaak van Gods koninkrijk is vast en zeker. Dat ligt opgesloten in het woordje amen. Geen vraagteken, geen misschientje. Wel als ik naar mezelf kijk, maar niet als het geloof op hem mag zien en sterkte mag vinden in zijn woord. Het is vast en zeker. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Dat is toch wel op een bijzondere manier gezegd. Ik voel in mijn hart dat ik zulks, dat wil zeggen de verhoring van mijn gebed, van hem begeer. Het gevoel kan nooit de grond van de zaligheid zijn. Maar hier wordt toch maar over het gevoel gesproken. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Gemeente, we zouden hier een verschil kunnen maken, iets wat we bij de Schotse schrijvers ook vaak aantreffen, tussen gevoelszekerheid en geloofszekerheid. In het leven van het gebed weten Gods kinderen toch wel iets van die gevoelszekerheid. Het kan zo zijn dat u uw nood voor de Heere neerlegt en dat de Heere daarin zo in meekomt dat u voelt dat God het gebed verhoort, dat het u niet beschamen zal, en dat hij u op zijn tijd en wijze verhoren zal. Dan kan het wel eens zijn dat u onder het gebed die gevoelszekerheid mag ontvangen. Maar er is ook geloofszekerheid. Daar ligt hier ook het accent op. Mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Geloofszekerheid mag zich verlaten op zijn trouw en op zijn woord. Hij is de God die niet liegen kan. Hij doet wat hij gesproken heeft. Op uw woord heb ik gehoopt. Dat overstijgt het gevoel. Dat gaat soms dwars tegen het gevoel in. Ik voel het niet en ik zie het niet. En nochtans, op uw woord heb ik gehoopt. U hebt het toch gezegd. Uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. U heeft het toch gezegd. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Dan heb ik het niet verdiend. Ik ben het niet waardig. Maar uw woord is vast en zeker. Daar mag ik me op verlaten. Soms dwars tegen het zichtbare en voelbare in. Daar zegt mijn hart amen op. Het is vast en zeker. Gemeente, onthoud dit. Wie op de hoge God vertrouwt, ja, die heeft strijd en aanvechtingen. Maar wie op de hoge God vertrouwt, heeft zeker op geen zand gebouwd. Het is vast en zeker. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heer, aan het einde van deze dienst komen we nog tot u. Wil u vragen of al het zondige wat er is, daarin was, genadig wilt vergeven. Ook van deze morgen. We hebben gelezen hier over die strijd, de strijd van uw kinderen. Maar ook over het vertrouwen in u, het geloof in u, door u geschonken. Heer, dat we daar jaloers op zouden mogen worden. U te leren kennen. U te kennen tot behoud van ons leven. Heer, daar hebben we u voor nodig. Wilt u het woord zegenen van deze morgen. Dat we zoekers zouden gemaakt worden naar u. Naar die gerechtigheid die in u te vinden is. Zelf zijn we zondaren. Verknoeien we alles. Heer, maar bij u is de eeuwige zaligheid te vinden door het geloof. Heer, wilt u ons dat alle hoofd voor hoofd schenken. Het geloof versterken. Zoals we dat ook vanochtend hoorden. Die strijd die er is. Tegen de Satan, de wereld en tegen onszelf. Heer, maar u staat daarboven. U bent de machtige. U weet waar uw kinderen gelegen zijn. U weet wat ze nodig hebben. Heer, wilt u hen vasthouden? Wilt u met ons zijn als wij van hier gaan? Wilt u ons vanavond weer in uw huis brengen? Als dominee Clemens hier uw woord hoopt te brengen. Heer, wilt u hem daartoe geven wat hij nodig heeft? Wilt u op ons neerzien? Wilt u ons bewaren voor de zonde, maar bovenal bewaren voor een onverzoende dood? Dat vragen we van u, onverdiend, uit genade alleen, om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte nog uit elkaar de laatste twee versen van het gebed des Heren. Want uw is het koninkrijk, uw is de kracht. Uw is al de eer wat er verder volgt. Vers 9 en 10 van het gebed des Heren. eindigen met de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-een God, u zij al de eer. Amen.
Zegen.